gezien de naam van de Heer die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat
varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat op deze Pinksterdag de Geest ook onze tong drijven om zijn lof te bezingen. Doen we dat met de dichter van Psalm 45, daarvan het eerste vers. Gemeente, horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heer en zingen we naar de hoofdsom daarvan uit de avondzang. Gezang 12, vers 1, vers 4 en vers 7. Ook die woorden uit vers 4, daar het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. En ook dat laatste vers, o Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend u troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uitgeleid hebt, uit Egypte. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen op de aarde, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, wat een zegen dat de Pinksterdag, ondanks alles, toch weer mocht aanbreken. Heren, dat is van u. Wij belijden het u dat wij het niet waard zijn. Dat deze wereld het niet waard is. Maar u gaat nog door. Vanuit uw grote liefde en uw grote genade. Heren, wij danken u dat u uw geest niet voor uzelf hebt gehouden, maar dat u hem hebt uitgestort naar deze aarde. Om in ons te wonen, ons te vernieuwen. Daar uw koninkrijk op te richten in onze harten, opdat we kinderen van u zijn. U die Heere bent en levend maakt. Wat een getuigenis. U, geest, scheppergeest, herscheppend, vernieuwend. Mensen die wederom geboren worden, die vernieuwd worden in het binnenste van hun bestaan. En u gaan dienen en u hartelijk lief krijgen. Hun leven leren leiden in de navolging van u. Heere, wat rijk dat ook het belijden van de kerk het zo rijk heeft verwoord die ook mij gegeven is. Geloofswoorden. Woorden vol vertrouwen. Woorden vol van de geest. Heere, geef dat we het vanuit dat vertrouwen en dat geloof ook het belijden mogen nazeggen, mogen instemmen met dat belijden. Dat die ook ons, ja dat die ook mij heel persoonlijk is gegeven. Hoe bijzonder, Scheppergeest, dat u ons door dat ware geloof ook Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. En dat u ons troost en eeuwig bij ons blijft. Maar enkele woorden. Eigenlijk maar één zin. Waar zoveel in zit. Heere, geef dat we het mogen bewonderen. En dat we vanuit het geloof onze handen erop leerden leggen. En dat ons leven een leven is vanuit dat Pinkstergeloof, die Pinkstergeest. Wetend dat uw weldaden ook ons deel werden, dat u ons troost en dat u eeuwig ook bij ons zult blijven. U, Heere Jezus Christus, en al uw weldaden. Als dat ons deel is, dan delen we immers in de vergeving van onze zonden. Dan delen we in de gerechtigheid. Dat het goed is tussen ons en tussen u. En dan delen we toch ook in de eeuwige zaligheid. Die hier op aarde al een begin krijgt. Als die geest in ons woont en ons vaardig maakt en ons vervult. Wat kunnen we dan ook vol zijn van de dingen van u en van de eeuwigheid. De dingen die wachten. Heren, maak het waar. Wij danken u, Scheppergeest, voor het woord in het bijzonder ook dat u ons schonk. Het woord wat ook weer opnieuw in ons midden mag zijn. Heren, wij bidden als we dat woord openen en hopen te overdenken. Vanuit de verkondiging van dat woord wilt u met uw geest daar heel rijk in meekomen. En maak uw geest vaardig over uw dienaren wereldwijd, waar dan ook. Ook hier in Haastrecht. Opdat ook hier de kracht van uw woord en van uw geest mag ervaren worden. Die geest die Heere is. En die zomaar zondaren vernieuwt. In een oogwenk. Er is ten diepste maar één woord voor nodig. Heere, wilt u het doen? Wilt u ook dit kerkgebouw vervullen met uw geest. Met uw kracht. Met uw leven. En wij bidden dat ook voor uw kerk wereldwijd, ook waar ze vervolgd wordt. Heere, zegen haar, gedenk haar, ook al het zendingswerk. Pinksteren, toch ook een zendingsfeest. Heere, geef dat uw evangelisch een voortgang mag hebben tot de einde van de aarde. En de Pinksterpreek van Petrus, hoe bijzonder. Wat een uitwerking. Heere, en als dan vanmorgen in het teken van die dag uw woord ook opnieuw mag uitgaan, wilt u dan opnieuw daar wonderen mee doen, opdat ook vanmorgen mensen gaan roepen tot u, om u over te houden en te delen in dat nieuwe leven. Vanuit geloof en bekering gedoopt te worden, de naam van uw kinderen te dragen. Heere, wij bidden, wees met kracht onder ons werkzaam. Ook in de verkondiging van dat woord, geef daarin alles wat nodig is. We bidden voor een ieder die een speciale taak in deze dienst heeft, ook vanuit het bestuur. Maar ook als de lofzangen gezongen worden en begeleid, Heere, geef dat de geest dan ook onze gladde tong drijft om van daaruit u de lof te brengen. En wat is het goed ook als het orgel uw lof daarin ook mag vertolken in de prachtigste toonaarden. Heere, wij bidden voor het kostersgezin. Wij bidden voor degenen die de techniek bedienen en voor de kinderen in de crèche, ook als daar leiding gegeven wordt. Wees ook daar met uw geest aanwezig, opdat ook kinderharten al heel jong aangeraakt worden door uw evangelie. Heere, vergeef genadig al onze zonden en zie ons aan in uw lieve Zoon. Om Christus Jezus wil uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel en ik lees met u allereerst het Pinksterevangelie, handelingen 2, vers 1 tot en met 14a en vers 36 en 37. Er vervolgens Johannes 16, vers 5 tot en met 15. Allereerst handelingen 2 vanaf vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar ze zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En toen deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn. Partes en Medes, Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen. En werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen. En dan komt de hele preek van Petrus en dan eindigt dat met de woorden in vers 36 en 37. Zo weten dan zeker het gehele huis van Israël dat God hem, he, Christus, tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En toen ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Gemeente, tot zover de lezing uit Handelingen. Dan Johannes 16, vanaf vers 5. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij: waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is u nuttig dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Nog veel dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij ons verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want die zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader mij geeft, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanmorgen bij de Pinksterpreek van de Heer Jezus stilstaan. Niet bij de Pinksterpreek van Petrus, maar bij de Pinksterpreek van Jezus die hij gehouden heeft in Johannes 16. En dan in het bijzonder bij de verse 8 tot en met 11. Over de geest die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Gemeente, tot zover schrift- en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek: de geest overtuigt de wereld. En wij gaan eerst nog wel zingen, maar ook onze gaven geven. Die worden gevraagd vandaag, ja, hoe kan het ook anders? Het Pinksteren heeft natuurlijk alles te maken met de zending. Het is een zendingsfeest. En daarom wordt er twee keer gecollecteerd voor de Gereformeerde Zendingsbond, de GZB. Dat werk wil ik heel graag van harte in uw offervaardigheid aanbevelen. En ik heb nog een enkele afkondiging wat de dienst voor morgen Tweede Pinksterdag betreft. Om 10:00 hoopt dan dominee J.W. Hooidonk voor te gaan uit Oldebroek in plaats van dominee J. Niesing. En de diensten voor zondag 26 mei, 10:00 hoop ik u voor te gaan in de dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal. En om 6:30 dominee A. van Dalen uit Lopekerkapel. En dan nog op zaterdag 25 mei is er de jaarmarkt van Haasrecht. Het is de bedoeling dat onze evangelisatie daar met een kraam staat bij de Gereformeerde Kerk hier. Om te evangeliseren. En als er misschien nog iemand is die mee wil helpen. Ach, u kunt zich vast nog wel opgeven bij broeder Boon. En voor data in de toekomst geldt zo de Heere wil en wij leven. Als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 51, vers 1 en vers 2. Gemeente, zingen we naar het Amen van de preek, Psalm 147, vers 1 en 6. Laat Heere lof ten hemel reizen. Gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag Pinksteren. En bij velen niet zo'n bekend feest. Ik ga ervan uit dat jullie heel goed weten wat er met Kerst is gebeurd. Toen is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen om onder ons te wonen. Hij kwam gewoon bij ons wonen. En de Heer Jezus was ook God. En als dan het Pinksterfeest komt, dan komt de Heilige Geest, die ook God is, ook naar deze aarde. Maar die komt niet onder ons wonen, maar die komt in ons wonen. Om daar te werken, daar te wonen, daar alles nieuw te maken. Wel, het was niet niks wat er gebeurde op die Pinksterdag. De discipelen van de Heer Jezus, en was ook uitgegroeid tot een hele vriendenkring van de Heer Jezus, bij elkaar wel 120 mensen, en ze waren al 10 dagen vanaf hemelvaart volhardend bezig, eensgezind, ook met bidden en smeken, daar in een bovenzaal van een van de bijgebouwen van de tempel in Jeruzalem. Eensgezind en volhardend in het bidden en smeken. En waarom dan? Om de komst van de Heilige Geest. Want de Heer Jezus had het beloofd. Hij had net voor zijn hemelvaart beloofd dat ze de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen die over hen zou komen. Wel, beloofd is beloofd, en als de Heer Jezus iets belooft, nou dan doet hij het ook, maar hij wil er ook om gebeden zijn. Nou, en dat zijn ze hier aan het doen, en ze zijn al 10 dagen lang. Nou, dat is heel wat. Stel dat wij 10 minuten bidden, dan vinden we dat misschien al lang. Stel dat je 10 dagen aan het bidden bent, volhardend met elkaar. En ze zijn eensgezind daarin ook. Wat een prachtig gebeuren daar in Jeruzalem. En dan breekt de 10e dag aan en dat is de dag van het feest. Het wekenfeest, oftewel het oogstfeest. Pinksteren was in Israël een oogstfeest. En heel veel feestgangers kwamen dan altijd naar Jeruzalem. Die wilden dat oogstfeest meevieren. En ja, de Heer had toch maar gezorgd voor de oogst. En de eerstelingen van de oogst, die eerste garven, die werden dan aangeboden aan de priester. En de priester die offerde ze voor het aangezicht van de Heer. En dan op die 10e dag, die feestdag, als er duizenden mensen daar op dat tempelplein bijeen zijn, daar bij die tempel en die tempelgebouwen, dan, ja, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Die 120, die zijn weer aan het bidden, daar in die zaal. Maar plotseling is daar dan een geluid. En niet een klein beetje, nee, het lijkt ineens of van het een op het andere moment er een geweldige stormwind zo door Jeruzalem waait. En die stormwind, die raast zomaar die zaal binnen, waar die mensen bijeen zijn, die 120. En ineens, mensen buiten die zien dat. En die zien ineens allemaal vlammetjes die daar zweven als het ware. En die vlammetjes die zetten zich op de hoofden van al die 120 mensen daar in die zaal. Als teken dat er iets heel bijzonders gebeurt in die zaal. Die wordt helemaal vervuld met de Heilige Geest. En die vlammetjes die verwijzen ernaar dat ze ineens vervuld zijn met de Heilige Geest. En ze beginnen in allerlei talen te spreken zoals de Geest hun die geeft. En ja, dat is natuurlijk wel een bijzonder gebeuren. En mensen buiten snappen er natuurlijk ook helemaal niks van. En ja, ach ja, dan wordt er natuurlijk al heel snel van alles gezegd. Van ja, nou ja, die zullen wel dronken zijn of zo. En dan gaat Petrus het uitleggen wat er allemaal gebeurt. En hij vertelt dat de geest is uitgestort. Het is nu gebeurd. Ze hebben erom gebeden, maar dit is wat er gebeurt. En dan Petrus, het is weer Petrus, hè, toch altijd een klein beetje haantje de voorste. Maar hij is ook weer helemaal gerehabiliteerd. Hij is weer helemaal hersteld in zijn ambt. En dan gaat hij spreken. Gaat hij een preek houden. En dan denk je, ja, dat is eigenlijk een beetje apart. De Heer Jezus had 3 jaar lang had hij gepreekt en zo. En er was al zoveel gepreekt. Maar dan gebeurt er zoiets bijzonders. Moet je dan een preek gaan houden? Bovendien is het een preek over de Heer Jezus. Maar dan kun je toch veel beter gaan jubelen en zingen en zo. Maar een preek houden als de geest wordt uitgestort. Weet u wat Luther zei? De geest is nergens zo levendig en tegenwoordig als juist in zijn heilige letters. In het woord wat hij gegeven heeft. Daar komt de geest op het mooist in terug. En daarom is het ook juist heel bijzonder als dat woord open gaat. En Petrus die doet dat. Daar verwacht hij het van. Maar waarom dan uitgesproken over de Heer Jezus? Wel, de Heer Jezus heeft toch maar door zijn verzoeningswerk de Heilige Geest verworven. Anders had de Heilige Geest nooit kunnen komen. Maar daar heeft Jezus voor gezorgd. En als hij dan hierboven is, als de verheerlijkte Christus, dan zorgt hij er ook voor dat die geest uitgestort wordt. Hij heeft er plaats voor gemaakt en hij zorgt ervoor. Hij zit daarachter. En daarom houdt Petrus een Christuspreek. En prachtig. Maar wat we vaak een klein beetje over het hoofd zien, dat is dat Petrus niet alleen een Pinksterpreek gehouden heeft, maar dat de Heer Jezus zelf al een Pinksterpreek gehouden heeft voordat hij naar de hemel opvoer. En die vinden we vooral in Johannes 16, maar Johannes 15 geeft al een aanzet. Eigenlijk horen die hoofdstukken een beetje bij elkaar. Ze gaan zomaar ongemerkt ook in elkaar over. En waar eindigt Johannes 15 dan mee? Met de haat van de wereld tegen alles wat van de Heer Jezus is. Tegen God en de zijne. En dat is natuurlijk wel heel actueel. En wat gebiedt Heer Jezus dan zijn volgelingen? Dat ze in die vijandige wereld moeten getuigen. Nou, dat is niet eenvoudig. Gemeente, dat getuigen in de vijandige wereld heeft alles met het Pinksterfeest te maken. Het Pinksterfeest is een zendingsfeest. We hebben niet zomaar juist gecollecteerd voor het werk van de zending. Want het evangelie moet vanuit Jeruzalem de wereld in. Tot het eind van de wereld toe. En in eerste instantie komt die opdracht om dat evangelie de wereld in te brengen tot de discipelen. Zoals de Vader mij gezonden heeft. Zo zend ik ook jullie. Die discipelen moeten erop uitgaan in het spoor van de hoogste profeet en leraar Christus Jezus. Maar dat blijft natuurlijk niet beperkt tot de discipelkring. Wel nee, over de hoofden van de discipelen komt die roeping vandaag ook tot ons. Ook vanuit het ambt der gelovigen om prachtig dat woord uit te dragen. En ieder op zijn eigen terrein waar dat allemaal mogelijk is. En er zijn vaak zoveel meer mogelijkheden als wij denken. Wat zijn er vaak mogelijkheden om voor hem uit te komen? Om een goed woord over hem te spreken. En ik denk ook even aan de jarenmarkt. Aanstaande zaterdag, vanuit onze evangelisatiecommissie. Als we daar in alle eenvoud daar iets mogen getuigen van het evangelie. En dan maar in de handen van de Heere laten. En hij weet wel wat nodig is. En hij zorgt ook wel voor de oogst. Maar ja, getuigen in een vijandige wereld. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haten. En maar in die wereld moet je wel goed over mij spreken, mijn naam verkondigen. En gemeente, het is niet niks om in die wereld over hem te spreken. Soms kunnen we al zo genoeg hebben aan onszelf, hè, om het zelf allemaal te geloven, te kunnen bevatten, te kunnen klein te kunnen krijgen. En stel dan dat je het nog moet uitdragen. Bovendien, in een wereld die vijandig is ten opzichte van God en die vijandig is ten opzichte van zijn volk Israël, dat zien we volop rondom ons heen. Gemeente, wat is de secularisatie hard gegaan? Vooral de laatste halve eeuw. Ik weet niet of u het nieuws een beetje gevolgd hebt deze week, maar het kwam zelfs op de nieuwsberichten, in de krant heeft het ook volop gestaan. De secularisatie, de ontkerkelijking, die hand over hand toeneemt. En in de leeftijdscategorie van 15 tot en met 35 jaar is er slechts 30% die zich tot één of andere geloofsgroep rekent. Dat is nog geen derde en dat is ook nog heel vaag. Cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek, ja. Maar goed, cijfers spreken wel boekdelen. En zeggen toch wel wat van de wereld waarin wij leven. En in zo'n wereld dan te getuigen, dat kan schuren. Maar dan toch. Zeker, mensen vinden het prima hoor, dat we getuigen. Ik verwacht dat aanstaande zaterdag helemaal geen mensen moeilijk gaan doen. En dat ze die evangelisatietafel van ons daar bij de gereformeerde kerk helemaal niet omverwerpen of zo. Of dat er een Bijbel in brand gestoken wordt. Dat niet. Bij ons, ach, mensen vinden het prima. Maar een evangelisatiestent, dat kan dan nog wel. Maar als je het verder maar achter je voordeur houdt. Hè, dat jij dat nou allemaal gelooft, best. Maar val ons er alsjeblieft niet mee lastig. En als je dan aankomt met één waarheid en één weg en het leven. Ja, wat is waarheid? Ja, de waarheid is toch pluraal. We hebben toch allemaal een stukje van de waarheid? En wat is die ene weg? Er zijn toch heel veel wegen. Iedere godsdienst heeft toch ook wel iets van, ja, het ware in zich. En het leven, dood is dood. Gemeente, als de Heer Jezus ook ons roept om te getuigen, moeten we goed beseffen dat we dat dus hebben te doen in een wereld die ten diepste niets van hem moet weten. En ook ten opzichte van een wereld die het heel goed met zichzelf getroffen heeft. En wat staat er in onze tekst dan? Dat we de wereld moeten overtuigen van haar zonde. Een wereld die vijandig is en die het prima met zichzelf getroffen heeft. En dan die wereld overtuigen van alles wat ze niet goed doet. Gemeente, deze wereld. Wat is dat als het over deze wereld gaat? Tuurlijk, het is Gods wereld, absoluut. God heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn enige zoon, hij had er maar één, dat hij die voor haar over had. Zijn enige kind om haar te redden. Maar sinds Genesis 3 is die wereld in opstand gekomen tegen haar schepper. En het is sindsdien een wereld die bezet is door vreemde machten onder leiding van de overste, de vorst van deze wereld, en dat is Satan. En daarom heeft getuigen van hem in zo'n wereld ook alles te maken met martelaar. In het Grieks zijn de woorden getuigen en martelaar verweven met elkaar. En de eeuwen door zijn er heel wat zendelingen vermoord. Evangelisten, nog niet zo lang geleden, misschien hebt u het gevolgd, die bisschop in Sydney, bisschop Mari Emanuel, zomaar door een jongen neergestoken. Heeft het overleefd? En wat zei hij na die tijd? Ik vergeef het die jongen. Dan zegt hij tegen die jongen, je bent mijn zoon. En je zult altijd mijn zoon zijn. En ik zal altijd voor je bidden en ik wens je het allerbeste. Een jongen die hem wilde neersteken en dan zo te vergeven. Prachtig. En ik denk ook aan, er is zojuist gecollecteerd voor het werk van de GCB, maar ik denk ook aan die eerste zendeling die uitgezonden werd meer dan 100 jaar geleden door de GCB. Het was zendeling van de Loosdrecht. En hij werd uitgezonden naar Toraja, op het eiland Celebes, Indonesië. En hij heeft daar trouw mogen arbeiden, 4 jaar lang. En als hij er ruim 4 jaar is, dan wordt hij ineens door die inheemse bevolking gedood. Gemeente, zo zou ook nog lang door kunnen gaan. Is het van hieruit een wonder dat God een rechtsgeding heeft met deze wereld? En waar gaat dat rechtsgeding vooral over? Over Christus, wie Jezus is. Dat de mensen niet in hem geloven. Dat is het grote rechtsgeding wat God heeft met deze wereld. En terwijl hij er alles voor over had om die wereld juist te redden. En wat deden ze? Ze kruisigden zijn kind. En ze zijn bezig met zijn volgelingen om te brengen. En het lijkt erop of deze wereld uiteindelijk overwinnaar is. Met degene die zich uitgeroepen heeft tot overste van de wereld. En gemeente, er komt nog iets bij waar wij in eerste instantie misschien niet aan zouden denken. Maar die wereld is niet alleen de wereld buiten de kerk. Dat kunnen wij vanmorgen even makkelijk denken. Daar horen wij niet bij. Nee, dat is die grote boze wereld daar buiten. Hè. Maar daar valt ook de vrome godsdienstige wereld onder. Wat bedoel ik daarmee? Mensen die in eigen oog rechtvaardig zijn. En naar buiten toe zich uitgeven. Maar van binnen vijanden zijn. Ik las ergens dat het christendom in West-Europa een godsdienst geworden is waar mensen zich geriefelijk voelen. Nette mensen en zo, en eerlijke mensen, en ja, dat verschaf je een veilige bubbel. En ja, nou, de een die wil graag bij een sportclub horen, en de ander weer bij een andere club. Nou ja, jij sluit je aan bij de kerkclub en dan hoor je er daarbij. Gemeente, ook dat is wereld. En ook daar moeten wij getuigen. Puur menselijk gezien is dat onmogelijk. Maar wij hoeven het niet alleen te doen. Want wat staat er zo prachtig in Johannes 15, het 26e vers, dat de Heilige Geest ons voorgaat in het getuigen. Die zal ook getuigen. En die getuigt van Christus. Wij worden er niet alleen op uitgestuurd. De Geest gaat ons voor. En bovendien, Jezus zond zijn discipelen er ook niet zomaar op uit. Denk aan Johannes 20. Daar stuurt hij ze uit met apostolische volmacht. Hij blaast op hen. En hij zegt, ontvang mijn geest. En die ontvangen ze. En dan zegt hij in Lucas 24 ook nog dat ze bekleed zullen worden met kracht uit de hemel. Gemeente, was dat bemoedigend. Vertroostend. Ook voor zendelingen, evangelisten, we worden er niet alleen op uitgestuurd. De geest zelf getuigt ook. En in ons tekstgedeelte komt namelijk nog een geweldige troost voor. Het is namelijk zodat de geest niet alleen getuigt, maar de geest overtuigt ook. En dat kunnen wij dominees niet, en dat kunnen wij als evangelisten niet, en dat kunnen we ook op een jaarmarkt niet. Wij kunnen mensen niet overtuigen. Jongens, mij stel je voor. Ja. Jij wilt je vriend ergens van overtuigen. Wat is dat dan? Tegenwoordig is het middelbaar onderwijs wat beschermder in dat opzicht misschien dan dat het in mijn tijd was. Maar ik weet, toen ik zelf op middelbare school zat en er klasseavonden waren, dat dat vaak toch een beetje een ding was. Want mijn vader wilde altijd exact weten wat er gedaan werd. Hij wilde precies het programma weten en er hoefde maar één dingetje tussen te staan. Of ik mocht niet. Maar stel nou, hey, jij zit, tegenwoordig heb je die beschermde reformatorische scholen waar dat allemaal keurig geregeld zal zijn, denk ik. Maar stel nou, je zit op een andere school en er is een klasseavond en daar gebeuren dingen waarvan je denkt van, nou, daar kan ik eigenlijk als christen niet zijn. En als ik dat aan mijn ouders vertel, denk ik dat ik daar ook niet naartoe mag. Wat kun je dan doen? Wel, dan kun je proberen degene die zo'n avond organiseren te overtuigen van, jongens, luister nou eens. Wat jullie willen doen, ja, dat is leuk, maar straks mag ik niet komen. En ik sta er ook helemaal niet achter. Maar ik hoor toch ook bij de groep. En ik wil er toch ook graag zijn. Ik tel toch ook mee. En dan kun je proberen hele goede argumenten aan te voeren. En je moet je er wel een beetje op voorbereiden wat je dan gaat zeggen. En je moet proberen met een stukje overtuigingskracht dat te doen. En dan kan het zomaar zijn dat je zo'n groep overtuigt. Dat ze zeggen, oké, nou dan doen we dat element eruit. En dan kiezen we daar toch wat anders voor. Want we willen jou er ook bij hebben. Nou, prachtig toch. Overtuigen. Hè? En dan heeft die ander niet meer zoiets van, ja maar. Of nee. Maar dan gaat die ander daarin mee. Dat is overtuigen. Nou, dat doet nou de geest ook. Hij overtuigt de wereld en de mensen van de wereld ervan dat ze ernaast zitten. En de geest die komt met zulke goede argumenten dat de wereld stopt met haar ja maars en dat de wereld alleen maar kan zeggen, ja, het is waar. En wat is het gevolg van het overtuigen van de geest? Dat is alleen maar buigen. Hij overtuigt en wij buigen. Gemeente, dat woord overtuigen heeft ook iets van aanklagen in zich. Als de geest de wereld of ons overtuigt van iets verkeerds, dan klaagt de geest ons aan. Dan stelt hij ons schuldig van u. Jij bent die man. Die vrouw, die jongen, dat meisje. En waarom doet hij dat? Zo eigenlijk klasboem. Hij doet dat om ons het te laten inzien. Hij stelt ons schuldig, zodat we geen kant meer op kunnen. En dat er berouw komt, dat er vernieuwing komt, dat er bekering komt en onze ja-maars gestopt worden. Dat we het gaan inzien. En dat er verandering komt, dat er vernieuwing komt, berouw, noem maar op. En gemeente, waar overtuigt de Pinkstergeest de wereld dan van? Wel van drie dingen. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Laten we ze alle drie even de revue laten passeren. In de eerste plaats van zonde. Wij dominees en evangelisten kunnen vooral ook wel eens met een hele eenzijdige boodschap aankomen. Ik heb in mijn jeugd heel veel evangelisatiewerk gedaan. Op campings, koffiebars. En ik weet dat vaak heel eenzijdige boodschappen klonken. Zo in de wereld van, of in de zin van, God heeft u lief. Dat is mooi. Maar het is wel eenzijdig. Het is wel een halve waarheid. Zo doet de geest het niet. De geest overtuigt de wereld van zonde. Omdat ze in mij niet geloven. Dat is dus zonde. Niet geloven, dat is zonde. Het postmoderne relativisme is gewoon ongeloof. Er is maar één waarheid en die waarheid is een persoon en die waarheid is Christus. Afgelopen week las ik in de krant dat bericht over Hirshi Ali. Zij vertelde dat zij in onze tijd, onze cultuur, dat zij overtuigd was geworden van het feit dat haar atheïsme, wat ze zo aanhing en waar ze zo prat op ging en wat ze zo de wereld inbracht, dat dat verkeerd was geweest. Zij komt van ouds uit Somalië en ze zwoer haar islamitische geloof af en vanaf dat moment gooide ze alle geloven, inclusief christendom, op één hoop. En ze werd een heel bekende voorvechter voor het atheïsme en ze is er intussen van overtuigd dat ze het christendom onrecht heeft aangedaan. En eind vorig jaar maakte ze bekend dat zich tot het christendom had bekeerd en dat ze ervan overtuigd was dat ze het helemaal fout had gedaan en dat ze een heleboel schade had aangericht en daar bood ze haar excuses voor aan. Gemeente, dat betekent dat dat overtuigende werk van de Heilige Geest in onze tijd dus ook nog doorgaat. Dat vindt nog steeds plaats. Ik denk ook aan dat 36e vers van Handelingen 2, die laatste zin van Petrus op de Pinksterdag, dat heel het huis van Israël zeker moet weten dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. En wat zegt hij dan? Deze Jezus, die jullie gekruist hebben. En die pijl treft diep hun hart. En die hoorders die worden overtuigd door die prediking. Jezus wint er, Petrus wint er ook geen doekjes om. Hij ontmaskert zijn gehoor. En harten worden geraakt. En mensen komen tot geloof en vernieuwing, bekering. Wat moeten we doen? Ja. Ze worden zo overtuigd dat ze gered willen worden. Dat ze Jezus willen overhouden. En het ongeloof kwijtraken. Gemeente, wat bemoedigend dat de Geest uiteindelijk zorgt voor die overtuiging. Wij kunnen dat niet. Wij kunnen het proberen, we kunnen van alles uitdelen, we kunnen proberen mensen te overreden. Uiteindelijk is dat wat de Geest moet doen. Maar de Geest gebruikt ons wel. Ik denk aan de kerkgeschiedenis zijn tijden geweest waarin heel veel overtuiging van zonde voorkwam. En wanneer gebeurde dat nou? Vooral in tijden van opwekkingen. Ik denk bijvoorbeeld aan de tijd van Jonathan Edwards. Een hele bekende opwekkingsprediker die in de 18e eeuw leefde. En hij spaarde zijn hoorders ook niet. Ik denk aan een beroemd geworden preek van hem uit 1741. En heel veel mensen, maar ik weet dat er ook heel veel mensen onder zijn gehoor zitten die nog helemaal niet bekeerd zijn. En wat zegt hij dan? Hij zegt, ja, maar als je de Heere niet kent, ja, dan bungel je eigenlijk aan een draad boven het vuur van de hel. Ik weet dat zulke preken, ja, die vinden in onze tijd best wel weerstand. Maar hij zei het wel. En juist door die preek kwamen er heel veel mensen tot geloof. En denk nou niet dat Jonathan Edwards alleen maar hel en verdoemenis spreken had. Zeker niet. Als er één was die de deur van het evangelie en van de genade wijd openzette, dan was het Jonathan Edwards. Absoluut. Maar het gaat erom dat de overtuiging van zonde leidt tot schuldbelijdenis. En dat we de toevlucht nemen tot Christus en wie het leven is. En die vandaag ook nog staat met open armen om zondaren te ontvangen. Gemeente, het tweede, de Geest overtuigt van zonde. De Geest overtuigt ook van gerechtigheid. Hij overtuigt ook de wereld van gerechtigheid. En dan denk je, dat kan niet. Dat kan niet samengaan. Je kunt niet eerst de wereld overtuigen van zonde. Jullie zitten fout. En je kunt niet meteen daarna zeggen, ja, maar de gerechtigheid is ook bij jullie. Maar dat bedoelt hij dus ook niet. Hij bedoelt niet een rechtvaardige wereld. Nee, vers 9, omdat ik heen ga naar mijn vader. Ja, dan snap je het natuurlijk niet direct. Wat bedoelt hij daarmee? Dat betekent dat hij de wereld ervan overtuigt dat, ja, dat Jezus is opgevaren, dat hij is opgestaan, dat rechtvaardig van God was. Wat dacht de wereld? Wij hebben gewonnen. Jezus, hij is dood. Hij ligt in het graf. En wij hebben gewonnen. Dat dacht de wereld. En wij hebben hem terecht gekruisigd. En we hebben hem terecht veroordeeld. En wat gaat de geest dan doen? Dan gaat de geest de wereld ervan overtuigen. Dat is helemaal niet terecht dat jullie dat gedaan hebben. Dat is zonde. Want hij was de rechtvaardige. Wie overtuigt mij van zonde, heeft hij ooit gezegd. Dat kon niemand. Bovendien, hij was de zoon van God, de rechtvaardige zonder zonde. En om zijn gerechtigheid te tonen en te laten zien dat hij uit de hemel was gekomen als zoon van God en weer door de Vader was teruggenomen in de hemel als overwinnaar, laat de geest weten: hij is de rechtvaardige. Hij. En wat jullie gedaan hebben met hem is onrechtvaardig. En dat hij nu hier aan de rechterhand van de Vader zit, dat is gerechtigheid. Hij is gerehabiliteerd. Over gerechtigheid gesproken. Dat moet de wereld weten. En daarom is het zo nodig dat de geest daar de wereld van overtuigt. Dat het recht aan zijn kant is. En dat het graf leeg is en dat hij leeft. Gemeente vers 10 staat nog een paar woordjes extra. U zult mij niet meer zien. Heeft iemand hem ooit gevonden hier op aarde? Nee. Er is gezocht naar zijn graf. Nooit. Hij is opgestaan. Zijn graf was leeg. Ik weet het, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar natuurlijk, zijn graf is wel ergens. Ik herinner me nog rond de eeuwwisseling, toen is er heel veel commotie geweest, eventjes, over een graf wat gevonden werd in de Jeruzalemse wijk Talpiot. Daar werd op een begraafplaats werden een paar beenderenkistjes gevonden en op een van die beenderenkistjes stond de naam Jezus, zoon van Jozef. Nou, en iemand die greep dat aan om te bewijzen van, zie je wel, dit is het graf van Jezus. En dat kwam in handen van Amerikaanse filmproducenten. En ze hebben in Amerika daar een hele film over gemaakt. En die kreeg even heel veel bekendheid. En mensen zeiden, zie je wel, het graf van Jezus, we hebben hem gevonden. Daar ligt hij. Nou, het was even nieuws. Maar het was ook maar even en ik weet de laatste keer dat ik in Jeruzalem was en wij door de wijk Talpiot reden, vroeg ik de gids van, zullen we even naar dat graf toe gaan? Want dat graf, waar zo van wordt beweerd dat het graf van Jezus is, wat zegt hij? Maar hij zegt, nee, flauwekul. Hij zegt, er waren zoveel jongens die Jezus heten en zoveel mensen die Jozef heten. En ja, dan is er altijd wel iemand die Jezus, zoon van Jozef is. En hij zegt, daar komt niemand meer, daar heeft niemand het ooit meer over. Hij is dus nooit, zijn graf is niet gevonden. Hij nooit. Maar gemeente, nadat we gezien hebben dat de geest de wereld overtuigt van zonde en van gerechtigheid, komt er nog een derde element. De geest overtuigt ook van orde. En dan denk je, wat betekent dat? En dan geeft hij zelf het antwoord. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld, eigenlijk veroordeeld is. En dan gebruikt het Grieks een woord, het woord crisis. Het loopt uit voor die vorst van de wereld op een crisis. Het oordeel. Hij is veroordeeld, de Satan, die zichzelf had uitgeroepen en hij is de grote verliezer. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt, ja, mooi, maar het lijkt er helemaal niet op. Kijk eens hoe die tekeer gaat. Je hoeft alleen maar te letten op wat er gebeurde rond de Universiteit van Amsterdam. Wat een satanisch gedoe. Joodse studenten die amper meer naar de Unie durven. Gemeente, let ook op de hele verwarring rond het man-vrouw gebeuren. Die hele woke-cultuur waarin we in een paar jaar terecht zijn gekomen. En nou is de geest uitgestort om ons ervan te overtuigen, het is anders. En die cultuur kan 100 keer ons dat voorhouden. En toch is het anders. Mooi dat de aanklager van de broeders, zoals die in de Bijbel wordt genoemd, door de geest zelf wordt aangeklaagd. Overtuigend. Hij is uiteindelijk de grote loser. En waar loopt het op uit? Wat er in Johannes 12 staat. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst, de overste van de wereld, buitengeworpen worden. En wat staat er in Openbaring 20? Dat de duivel geworpen zal worden in de poel van vuur en zilver, van zwavel. De overwinning is aan het lam. Gemeente, laten we maar niet te veel letten op wat voor ogen is. Als we daar te veel op zien, lijkt het of Satan overwonnen heeft. Maar de geest leert ons te zien dat het anders is. Dat het dienen van andere heren volstrekt geen toekomst heeft. En als u of jij daar nog steeds niet van overtuigd bent, bid hem daar dan nog om. Om door het destructieve werk van Satan te leren zien op het werk van de geest. Want die gaat door, dwars door alles heen. En wat doet die geest? Die laat al zijn licht schijnen op Christus, het Lam Gods. Daaraan is het werk van de geest te kennen, dat hij Christus centraal stelt. En gemeente, dat geeft moed en volharding om te getuigen. De zaak van Christus is een gewone zaak. En u of jij, misschien moet u zeggen, ik ken het werk van de geest nog niet. Ach, hij kan ook ons in een hand omdraaien. Zomaar ervan overtuigen. Op de Pinksterdag, zomaar. 2 teksten. En die kwamen zo binnen. Dat er 3000 mensen tot overgave kwamen, tot geloof, vernieuwing, wedergeboorte. Gemeente verwachtte daarin van hem. Hij is nog steeds dezelfde. En hij wil het ook doen. En in Lucas 11 staat zo mooi, dat de hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan degene die hem erom bidden. Zijn naam zij eeuwig geprezen. Amen. gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in de voorbeden willen we in het bijzonder bidden voor mevrouw Schumacher. Haar kleinzoon van 37 is afgelopen week overleden. We willen uiteraard ook bidden voor de evangelisatieactie en voor een nieuwe regering. Dank ook voor de vorderingen die er intussen zijn. En uiteraard voor het werk van zending en evangelisatie. Laten we danken en bidden. Heer, wij danken u dat u uw geest hebt uitgestort. Die geest die ook duidelijk is. Die ook kwam om de wereld ons te overtuigen van alles wat er niet goed is. Van onze zonde. Van ons ongeloof. Als we u, Heer Jezus, niet dienen, lief hebben gekregen als onze zaligmaker, onze redder. U die kwam om de wereld te overtuigen dat het onrechtvaardig was dat u gekruist werd. En dat u rechtvaardig nu hierboven bent. U de overwinnaar in de strijd. En zo ook overtuigend dat Satan de verliezer is. En de overwinning aan u is. Uw naam zij geprezen. Heren, wij bidden. Als die geest nog niet ons heeft overtuigd van ons leven buiten u, dat dat niet goed is en niet verder kan. Heere, geef dan dat we aan uw voeten terechtkomen. En u die het gezegd hebt, dat als we bidden om uw geest, dat u die ook zult geven. En daar mogen we op pleiten. En wilt u het dan ook doen? Hoe jong we ook zijn. Of hoe oud we misschien zijn, wie we ook zijn, wat onze achtergrond ook is, wat ons verleden ook is. Heb dank voor de rijkdom van dat evangelie. Heer, en wij bidden u om de voortgang van dat evangelie, waar de geest voor heeft gezorgd in deze wereld. Heer, ook hier in Haastrecht en de omgeving. Zegen al het zendingswerk, zegen het werk van de gereformeerde zendingsbond en alle andere zendingsorganisaties. Heer, wij bidden voor het werk van onze zendingscommissie, ook de actie van aanstaande zaterdag. Wilt u ook hier in Haastrecht nog wonderen doen? Heer, zo bidden we vooral die zendelingen, evangelisten, die met gevaar voor hun leven er toch voorgaan, wilt u hen beschermen. En Heere, geef dat ze ook vruchten mogen zien op het werk dat ze mogen doen. Zo bidden we vooral degenen die nog onbekeerd voortleven. Heer, wilt u hen tegenkomen en stilzetten. Overreed hen nog. Zo bidden we vanmorgen ook voor de gemeente. Voor de broeders van het bestuur. Heer, wij bidden voor allen die op welke manier ook onder de jongeren mogen arbeiden. Zegen al dat werk dat hier gedaan mag worden. En geef ook dat er zo, zoals we lazen over die 120, zo veel volhardend eensgezind gebeden mag worden. Om ook uw nieuwe komst, want u komt op de wolken. En geef ook dat er vooruitzicht mag zijn, zicht op uw eeuwige toekomst. Heren, zo bidden we voor de zieken, de eenzamen, degenen die in het donker verkeren, waar depressiviteit het leven verstikt, soms ook al bij jongeren, gedenken. Heren, we denken aan degenen die worstelen met hun geaardheid of geslacht, met hun alleen zijn, ook waar man en vrouw in elkaar teleurgesteld zijn, waar de liefde niet meer gevonden wordt. Heer, wij bidden, laat uw geest er vernieuwend creërend, recreërend, herscheppend werken. We bidden voor hen die in rouw verkeren. Heer, we denken in het bijzonder aan mevrouw Schumacher en haar familie. Na het verlies van haar zo geliefde kleinzoon. Nog zo jong. Heer, geef troost in dat barre verdriet. Wat is het dan moeilijk om ook geen man meer te hebben, om het verlies samen mee te dragen. Heer, wilt u die lege plaats vervullen met uw aanwezigheid, met uw vertroosting, met uzelf. Gedenk haar, zo in het ouder worden, ook als de dagen soms moeilijk zijn en het leven zwaar is. Wilt u in alle dingen haar dragen en vertroosten. Heer, zo bidden we om uw zegen voor ons land, ons volk, onze overheid. Heb dank voor de vorderingen wat een nieuw kabinet betreft. Heer, wilt u de formatie zegenen, een nieuwe regering schenken, die tot zegen mag zijn voor ons land en volk in alle opzichten. Heer, zo bidden we Schepper Geest op deze Pinksterdag, of u deze wereld ervan wilt overtuigen dat het volk Israël, het volk is waar u een verbond mee hebt gesloten. Dat het uw oogappel is, ondanks alles. Heer, bewaar de wereld ervoor dat ze zich aan dat volk vergrijpt. En we zien het volop rondom ons, de dreiging. Herhalingen van dingen die gebeurden in het begin van de Tweede Wereldoorlog. En daarna, ach Heere, wilt u betonen dat u de God van dat volk bent. En verblinde ogen nog openen voor u. Heere, zo bidden we voor de kerk in de vervolging. Ze hebben u gehaat. Ze hebben ook de uwen gehaat tot de dag van vandaag toe. Geef moed en standvastigheid te midden van alles wat er tegenin komt. Ook alles wat zo schuren kan. Geef dat we met vrijmoedigheid een goed woord van u verspreiden. Ook deze dag. Opdat u aan uw eer komt. Heb dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Geef ook vanavond en morgenochtend gezegende diensten. Bouw uw kerk. Stel ook ieder tot zegen waar we geroepen zijn. Hoor ons gebed. Wij bidden dit alles. U dank het om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 108 vers 1 en vers 2, mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot u dienst en lof bereid. We zullen dat staande zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de vertroosting van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Dank u. Thank you.